Goedemorgen. Even voor de livestream aan. Nog even een paar mensen benoemen. Zuster Ineke Ruttefrans, die kreeg afgelopen week helaas te horen dat ze dus 2 vernauwingen heeft in haar rug. Maar dat niet geopereerd kan worden. Dus dat is eigenlijk wel heel erg jammer. Maar daar zitten te veel risico's aan verbonden blijkbaar. En nu gaan ze uitzoeken hoe ze het draaglijker voor haar kunnen maken. Dus wilt u ook aan haar denken in uw gebeden. Dan zuster Doorn. Nou ja, mijn schoonmoeder, zou ik maar zeggen. Die is weer thuis. En die is 2 keer binnen korte tijd opgenomen geweest in het ziekenhuis in verband met hele hoge bloeddruk en hartritmestoornis. Daar is het eigenlijk ook uitgekomen dat het met medicijnen de bloeddruk naar beneden wordt gehaald, dat het weer beter is. En zoals het er nou naar uitziet, gaat dat goed. Dus dat is heel dankbaar. En dat waren eigenlijk de mededelingen voor de ziekte. Dus als... Goedemorgen allemaal, welkom in deze dienst. Fijn dat jullie hier zijn gekomen, ondanks het koude weer. Ook als je thuis kijkt of als u thuis kijkt, fijn dat u erbij bent of later. Speciaal welkom ook aan Thijs. Fijn dat je de dienst wil doen. We zien uit naar wat je te vertellen hebt. En we hebben vanochtend ook de viering van het Heilige Avondmaal. Graag wil ik deze dienst dan ook beginnen met stilgebed. Amen.
Een bijzonder goedemorgen allemaal. Het is fijn om hier weer te zijn. Het begint zachtjes aan wat te wennen. Ik begin me wat thuis te voelen. En dat is wel heel prettig. Heel fijn. Ik heb er niet aangezeten. Ik kan er niet eens bij. Eén, twee, drie, test, test. Kijk, daar zijn we. Nou, dan nog een keer voor de mensen thuis speciaal. U hebt mij wel verstaan, denk ik. Maar misschien de mensen thuis niet. Goedemorgen. Fijn om hier bij elkaar te zijn. En fijn om hier te zijn. U bent niet speciaal voor mij gekomen. Dat weet ik zeker. We zijn hier omdat de Heere God ons hiertoe uitnodigt. We zijn hier om elkaar te ontmoeten. We zijn hier in de naam van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat erin is, en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begonnen is. Van die God groet ik u en mag ik u zegen geven in het Bijbelwoord wat we mogen bestuderen, in de liederen die we gaan zingen, in de gebeden die we samen tot hem mogen opheffen. Deze dienst is in naam van God. Amen. Ik wil graag Leo het woord geven.
Vorige week hebben we al aangekondigd dat John Older overleden is. Maar de kaart was toen nog niet binnen. Die wil ik nu graag voorlezen. En ik zou u willen vragen, voor zover dat mogelijk is, daarbij te gaan staan. Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief. Zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. Wat een getuigenis. Een getuigenis ook in de Psalm 23. Die begint met, de Heer is mijn herder. Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar voor de vele mooie jaren, delen wij u mee dat de Heer mijn lieve en zorgzame man, onze lieve vader en opa heeft thuisgehaald, John Olderode. Geboren 27 april 1939 in Winschoten, overleden op 26 oktober 2024. Gisteren heeft de afscheiddienst plaatsgevonden en is John ook begraven op Heidehof. Dank u wel. Gaat u zitten.
Ja, het is altijd even een overgang naar zo'n mededeling om gewoon te beginnen met het volgende lied. Maar dat is wel samen gemeente zijn. Het samen verdrietig zijn om degene die ons ontvallen. Het samen treuren waar getreurd moet worden. Samen rouwen waar gerouwd moet worden. Maar ook het samen feestvieren en blij zijn omdat we een Heer hebben die leeft. We willen graag opwekking 599 zingen. En dat komt, voor zover mij bekend, op de biemen te staan.
Daar iets aan, omdat hij van je houdt.
Zocht ik die andere microfoon. Kijk eens. De kinderen. Ik ben er heel voorzichtig mee. Dat zie je, hè? Twee handjes vasthouden. Dat gaat altijd goed. Met name doe ik het ook altijd. Dan sla je nooit op je eigen duim. Kinderen. Fijn jullie hier te zien. Mochten jullie zomaar mee met papa en mama? Of moest je ook een beetje? Of vind je het hier wel gewoon leuk? Lastig, hè? Moed, nou is prima. We gaan het vandaag hebben over kinderen en ouders en hoe het is om een kind te zijn. En dan met name een kind van een vader. We hebben het dan vaak over God, over de vader. Hebben jullie ook een vader? Ik kom toch lekker bij jou, want jij kruipt helemaal tegen je moeder. Heb jij ook een papa? Roep eens ja.
Ja.
Kijk, zo werkt dat. €600, maar het doet wel wat. Hoe noem jij jouw vader? Zeg het. Zal ik even naar je buurman? Of weet jij het? Wat zeg jij tegen jouw vader?
Papa.
Helemaal goed. En waarom zeg jij papa tegen jouw vader? Weet jij waarom hij papa tegen zijn vader zegt? Wat zeg jij tegen je vader?
Ook papa.
Oh.
Ook papa.
En waarom zeg jij papa tegen jouw vader?
Weet ik niet.
Weet je niet? Zou het kunnen zijn omdat hij jouw papa is? Zou wel kunnen, hè? Hoeveel kinderen op deze wereld zijn er die papa zeggen tegen jouw vader?
Weet ik niet.
Weet jij wel. Hoeveel kinderen zeggen de papa tegen jouw vader?
Twee.
Ja, die zitten hier allebei.
Allebei. En waarom niet meer? Zeg jij papa tegen die meneer? Nee, hè? Waarom niet?
Omdat hij geen zoon is.
Hij is niet jouw papa, hè? Nou zijn er vaders, ook moeders, en die hebben een sponsorkind. Die hebben een kindje. Heel ver weg in een land waar mensen arm zijn, waar kinderen niet zo gemakkelijk naar school kunnen, waar ze het heel moeilijk hebben. En die papa's en mama's hier, die geven dan geld, zodat het kind daar goed kan eten en naar school kan gaan en het beter krijgt. Maar het kind blijft wel daar wonen. Kan dat kind dan ook papa zeggen tegen die vader en moeder en mama, papa en mama, ja, tegen die vader en moeder hier in Nederland. Dat is een beetje lastig, hè? Want om papa te zeggen, moet je bij elkaar wonen, moet je elkaar goed kennen en moet je echt weten, dit is mijn vader. Nou, onze Heere God die wil heel graag dat we papa tegen hem zeggen. En dat is lastig, want hij is heel ver weg, denken we. Dat is hij niet, maar zo lijkt het soms wel. En we zien hem niet zo vaak en we horen hem niet zo vaak. Maar hij vindt het wel heel fijn als je papa hem tegen hem zegt. Dat is iets waar jullie met je eigen papa en mama misschien er maar eens over moeten praten. Wat het inhoudt. Wij gaan het er straks ook over hebben. En we gaan er ook een liedje over zingen. Misschien gaan we het niet eens zelf zingen, want het is niet zo'n heel bekend liedje. Het is een kinderopwekking. En dat heet Kind van God. Wij mogen kind van God zijn. En de Biemer die gaat dat ook weer projecteren. Je kunt heel makkelijk meezingen hoor. Eén keer luisteren en dan ken je het.
Heere God, heel gewoon,
God, u ziet die prachtige kinderen die hier zijn vanmorgen. Heer, en u bent blij met ze. Heer, ik bid u dat u uw hand op hen legt en hen uw zegen geeft. Ik bid u, Heer, voor de leiders van de kinderkerk. Dat ze in staat zullen zijn om de kinderen duidelijk te maken wat het betekent om een kind van u te mogen zijn. Heer, ik bid u voor de kinderen dat ze het naar hun zin hebben, dat ze het leuk hebben vanmorgen. En dat ze iets leren van hoe u naar hen kijkt en hoeveel u van hen houdt. In Jezus' naam. Amen. Dan mogen jullie naar je eigen samenkomstdienst. Altijd een mooi spul, de kinderen. We gaan samen bidden. Mag ik u voorgaan? Heer God in de hemel, wat is het goed elkaar hier te ontmoeten. Wat is het goed, Heer, om bij elkaar te komen, om uw woord te openen, om samen te zingen, om samen die kinderen naar buiten te zien gaan, om naar hun eigen samenkomst te gaan. Heer, om samen blij te zijn, samen te rouwen. Heer, als we het verhaal horen van de mensen die zijn overleden de afgelopen tijd, Heer, en zijn er meerdere in deze gemeente. Heer, dan is dat een tijd van rouw, een tijd van pijn, een tijd van verlies. Maar Heer, u bent erbij. We mochten ook het getuigenis horen wat er spreekt uit die afscheidsboodschap in de kaart. Het getuigenis van het vertrouwen op u. Het vertrouwen, Heer, dat er een toekomst is. Het vertrouwen dat het niet ophoudt, Heer, bij ons overlijden hier, maar dat we verder mogen gaan bij u. Heer, dat we voor eeuwig bij u mogen zijn. Wat een uitzicht, wat een hoop, wat een toekomst, Heer. Heer, dank wel dat u ons zo'n hoop geeft, dat we ons niet hoeven te richten op het tijdelijke, op wat we hier hebben. Heer, want het is altijd onvolkomen, onvolmaakt, altijd beperkt. Maar Heer, u hebt zoveel meer voor ons in petto. Dank u wel, Heer, voor alle goede dingen waar we blij in mogen zijn. Heer, we danken u voor de zegeningen die u geeft. We danken u voor de vrijheid waarin we samen mogen komen. We danken u, Heer, dat u ons de gelegenheid geeft om dit te doen. Ik bid ook gelijk voor de mensen die ziek zijn en die er vanmorgen niet kunnen zijn. De mensen die via de livestream meekijken of luisteren. Heer, maar ook de mensen die zelfs dat niet meer kunnen. Heer, draag hen in uw handen, zegen hen, mocht het zijn, geef genezing en verlichting. Heer, wees heel dicht bij hen. Vul hun harten met uw vreugde, met uw blijdschap. En laat hen ook zien op alles wat er nog gaat komen. Heer, ik vraag u zegen voor deze morgen. Morgen waarin we samen het avondmaal mogen vieren. Die bijzondere maaltijd, Heer, die u zelf hebt vormgegeven. Heer, het oude Pascha. Wat sprak van de bevrijding uit de slavernij van Egypte, hebt u een nieuwe betekenis gegeven. Betekenis van bevrijding uit de slavernij van de zonde en de dood. Heer, de zonde, de dood zijn overwonnen. U hebt de overwinning voor ons behaald. En Heer, we kunnen u daar niet genoeg voor danken. Dank u wel dat u zelf naar ons toegekomen bent, omdat u van ons houdt. Omdat u naar verlangde om die relatie met ons te herstellen. Omdat u naar verlangde, Heer, om ons als uw kinderen aan te nemen. Want dat mogen we zijn. Dank u wel, Heer, voor uw grote liefde, Heer, die nooit ophoudt. Elke keer weer hebt u het volk Israël naar u toegeroepen. Elke keer weer zijn ze van u afgedwaald. Maar Heer, uiteindelijk bent u zelf naar de aarde gekomen om het goed te maken tussen de mensheid en u. En niet alleen voor het volk Israël, maar het geldt ook voor ons. Wij mogen daarbij horen. Heer, u bent goed en u bent groot en alle lof en eer komt u toe. In Jezus' naam. Amen. Wil jij hem even aanzetten? Horen wij nog een lied te zingen? Even kijken. Dat had voor het gebed gemogen, hè? Ja, zullen we dat eerst doen? De regie geeft aan dat we nog even een lied moeten zingen. En dat is eigenlijk wel een heel goed plan. Martin, als jij me inzet, dan zingen wij gezamenlijk lied 406. Liefde boven elke liefde. Misschien is dat iets wat we staande kunnen doen. Prachtig oud lied, gaat u maar zitten. Mooie oude woorden die gaan over liefde, de liefde van God voor ons, maar ook over hoe wij daarop reageren en wat wij daarvoor terug mogen doen. Wie van u kent compassion? Ik ga eerst even kijken, ik moest deze zo doen. Geweldig. Voor degenen die Compassion niet kennen, het is een organisatie die als doel heeft om kinderen uit hun armoede te halen. En dat doet die organisatie in Jezus' naam. Zo profileren ze zichzelf, zo maken ze zichzelf bekend. Ze zoeken in het rijke Westen, waar wij dus gewoon bij horen, mensen die kinderen in de derde wereldlanden willen sponsoren. Wereldwijd gaat het op dit moment al over 2,3 miljoen kinderen die via Compassion gesponsord worden. Een enorm aantal. Daarvan worden zo'n 55.000 kinderen door Nederlandse sponsors ondersteund. Prachtige manier om kinderen te helpen bij het werken aan hun toekomst. De sponsors steunen via Compassion hun sponsorkind, maar ook zijn of haar omgeving. Ze betalen kosten van onderwijs, van medische voorzieningen. Ze realiseren betere levensomstandigheden voor de kinderen. Halen ze daarmee uit die armoede. En dat heeft ook weer invloed op de veiligheid van het kind. Het is minder, loopt minder risico om in allerlei verkeerde dingen weg te zakken of te vervallen. Het geeft kinderen mogelijkheden om iets van hun toekomst te maken. Die sponsor is betrokken bij dat kind. Schrijft ze nu en dan een brief om contact met dat kind te hebben, om te vertellen over waarom de sponsor dit doet, wat de sponsor misschien van het kind verwacht, noem maar op. Maar de sponsor wordt ook geacht voor het kind te bidden. Dus het gaat werkelijk om het vanuit je geloofshouding ondersteunen van een kind wat anders gewoon eigenlijk geen kansen heeft. Als het een beetje kan, gaat de sponsor ook eens een keer bij die kinderen bij zo'n kind op bezoek. En dan maakt de sponsor persoonlijk kennis met het kind. Het is een prachtig initiatief. Het blijft een relatie op afstand. Met alle respect voor alles wat er gebeurt. Vaak heeft de sponsor wel een foto van het kind op de schoorsteenmantel, waar je naar kan kijken. Maar dat is dan om te zorgen dat het kind niet vergeet. Het kind zelf blijft in zijn eigen cultuur, in de eigen achtergrond, in de eigen omgeving, bij zijn eigen familie, hoeft zich niet heel erg aan te passen aan die sponsor. Aan de cultuur, aan de leefwijze van de sponsor. Het kind hoeft zich ook niet bijzonder te verantwoorden. Kijk, er worden ook brieven geschreven van het kind aan de sponsor. Maar heel vaak wordt dat door iemand anders gedaan. Heel veel van deze kinderen spreken geen Engels, schrijven geen Engels en kunnen dus niet zo heel makkelijk communiceren met de sponsor. Verder is er weinig contact. En als je kijkt naar de brieven, ik heb eens even gekeken op de website van Compassion, die hebben best heel veel informatie over wat er nou gebeurt. Dan zien we dat de sponsoren gemiddeld, en er zijn natuurlijk allerlei uitzonderingen op, maar dat de sponsoren gemiddeld 2 brieven per jaar sturen. En de kinderen sturen er 3. Nou, dat is leuk om ze nu en dan contact te hebben. Maar een echte relatie opbouwen is daarmee niet zo heel eenvoudig. De sponsoring heeft wel een hele grote positieve impact op dat kind. Op zijn of haar levensomstandigheden. Het maakt mogelijk om naar school te gaan. Schoolgeld wordt ervan betaald. Het verplichte uniform, en zonder dat uniform mag je niet op school komen, is in heel veel landen zo. Er zijn allerlei mogelijkheden voor het kind om zich te ontwikkelen, om te gaan studeren, om zich echt te ontworstelen aan die armoede en iets te maken van het leven. Die armoede waar de kind in leeft is iets wat de familie vaak al generaties lang in de grip heeft. En als daar niet van buitenaf hulp komt, dan is er ook echt geen enkele mogelijkheid om eruit te komen. Sponsoring geeft een kind een betere toekomst. Als een kind een brief schrijft aan de sponsor, is natuurlijk wel de bedoeling dat het kind daarin ook iets van dankbaarheid laat zien. En het liefst ook wel aangeeft van nou, ik doe mijn best op school, het gaat goed, ik haal goede cijfers, ik ben overgegaan naar de volgende klas. Er moet wel iets gepresteerd worden eigenlijk. Een kind wat nooit wat van zich laat horen, wat zich niet dankbaar toont voor de sponsoring en er ook echt iets mee doet om wat beters van het leven te maken. Ja, dat kan voor sponsor om aanleiding te zijn om te zeggen, joh, doe mij maar een ander kind. Een hele andere manier om voor een kind te zorgen, om de zorg van een kind op je te nemen, is adoptie. Adoptie is een, ja, u kent het, het is een situatie waarbij een kind wordt opgenomen in het gezin van de adoptieouders. Vaak gaat het om kinderen die geen familie meer hebben, die wees zijn in een arm land waar de voorzieningen echt slecht zijn en waar je, ja, waar de kinderen ook nauwelijks kansen hebben. Nou, zo'n kind kan dus geadopteerd worden. Het is een initiatief, het uitgaat van de adoptieouders. Het kunnen mensen zijn die zelf geen kinderen kunnen krijgen, of al wel kinderen hebben, maar waar in hun hart nog ruimte is voor meer. Die adoptieouders gaan een adoptietraject in. Die worden dan gescreend, wordt gekeken wat voor mensen het zijn, of ze het aankunnen, of de omstandigheden goed zijn. De situatie waar het adoptiekind in terechtkomt. Alles wordt onderzocht door het begeleidingsbureau. Ik weet niet precies hoe dat heet, maar er wordt goed gekeken naar wie die ouders zijn. En als het allemaal goed bevonden wordt, dan wordt er gewacht tot er een adoptiekind beschikbaar komt. Wat er in aanmerking is voor deze ouders. Als het dan zover is, op een gegeven moment krijgen ze een belletje van we hebben een kind voor jullie. En dan wordt het kind in het gezin opgenomen, aan het gezin toegevoegd. Als er kinderen zijn, dan wordt dat een nieuw broertje of zusje voor de bestaande kinderen. Het is natuurlijk voor zo'n kind heel belangrijk om in een stabiel gezin op te groeien. Ergens in een weeshuis, in een arm land, heeft zo'n kind absoluut niet de mogelijkheden om zich te ontwikkelen als bij een stabiel gezin in een westers land, waar het gewoon naar school kan gaan, waar het allerlei voorzieningen heeft, waarvan alles goed geregeld is. Maar er zit ook een andere kant aan. Het kind zelf heeft niets te kiezen. Het is niet het kind dat daar initiatief toe neemt. Adoptie is op initiatief van de ouders. En heel vaak is het kind dan op een leeftijd waarop het zelf nog helemaal niet mondig is. Het kan nog niks kiezen. Het gaat vaak over hele jonge kinderen. Het kind wordt uit de oorspronkelijke cultuur en achtergrond weggehaald en komt in een hele nieuwe omgeving terecht. Pas na jaren in een gezin komt zijn kind erachter. Ja, misschien al lang gemerkt, ik ben anders. Ik heb misschien een andere kleur dan mijn ouders en mijn broertjes en zusjes. Maar ergens wordt dat kind een keer verteld van ja, maar jij bent niet ons eigen biologische kind. We hebben jou geadopteerd. We houden net zoveel van je als van onze andere kinderen. Maar, en dat heeft nogal wat impact en dat gaat ook gewoon niet altijd goed. Zaken als hechting, identiteit, loyaliteit, die spelen allemaal mee. Het is niet voor niets dat de regels rond adoptie de laatste jaren echt sterk veranderd zijn. Het is veel moeilijker geworden om een kind uit het buitenland te adopteren. Adoptiekinderen zijn anders, voelen zich anders dan biologische kinderen en hebben vaak een hele fase waarin ze zich ontheemd voelen, waarin ze niet weten waar ze echt bij horen. Horen we hier of horen we daar of eigenlijk bij geen van beide? Bij veel adoptiekinderen komt het uiteindelijk wel goed. Misschien gaan ze nog hun biologische ouders zoeken. Dat hoor je vaak. Het is toch vaak een leegte in hun leven die dan blijft totdat ze weten waar ze echt vandaan komen. Waarom ze zijn afgestaan, wat erachter zit. Er worden heel wat televisieprogramma's mee gevuld. Maar vaak komt het wel uiteindelijk goed. Ze voelen zich thuis waar ze wonen. Hun adoptieouders voelen als hun echte vader en moeder. Ze krijgen echt de diepe band die daarbij hoort. En ze groeien op, gaan naar school, worden volwassen. En uiteindelijk zijn ze hun ouders gewoon dankbaar voor de kansen die ze gekregen hebben. Ik wil graag met u lezen een stukje uit de brief van Paulus aan de Galaten. En wel Galaten 3, vanaf vers 26, voor degenen die even moeten bladeren. Wacht ik heel kort. Galaten 3, vanaf vers 26. En er staat dit. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht. En overeenkomstig de belofte erfgenamen. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf. Hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te... Oh, ik moet wel even doorklikken, sorry. Zat je al mee te klikken? Sorry. Waar zijn we? Hier zijn we, ja. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Heel simpel staat hier dat wij kinderen van God zijn. God heeft veel kinderen. En bij God kan het allebei, sponsorkind of adoptiekind. En het vreemde is dat niet God bepaalt of je sponsorkind of adoptiekind bent. Dat bepaalt dit kind u zelf. Ieder kind van God kan zelf bepalen wat voor relatie hij of zij met God heeft. Je mag zelf kiezen of je zijn sponsorkind wil zijn, of zijn adoptiekind, of helemaal niets. Dat mag ook. Dat is jouw keus. Je mag sponsorkind zijn van God. Graag zelfs. Hij wil je sponsoren. Je mag dan in je eigen omgeving blijven, bij je eigen familie en vrienden, in je eigen cultuur en gewoon doorgaan met alles wat je gewend bent te doen. Je mag je leven leiden zoals je dat zelf wil. Je mag God daar natuurlijk wel bij betrekken. Je kunt ze nu en dan een bericht sturen, een brief schrijven. En waarin je hem dan vertelt hoe het met je gaat, wat je allemaal doet, wat je allemaal gepresteerd hebt. Je kunt de dag met hem doorpraten. Misschien ben je wel een bijzonder vriendelijk persoon. Heb je broeders en zusters in de gemeente geholpen. Misschien heb je wel een heel liefdevol hart, sta je voor iedereen open. En misschien doe je het wel heel goed hier in de kerk. Dat mag je allemaal in de brief zetten en met God bespreken. Je kunt in die brief aan God ook vertellen wat je problemen zijn, waar je mee zit, waar je mee worstelt. Of wat je verlangens zijn, wat je graag zou willen. Heb je problemen, wil je eruit komen? Heb je hulp nodig? Heeft iemand je onrechtvaardig behandeld, dan wil je excuus of zo? Of zou je graag meer van de Bijbel willen begrijpen? Zou je graag meer willen begrijpen van wie God is? Je kunt God alles vragen. En hij wil dan ook graag jou erin tegemoetkomen. Hij wil graag jou vertellen, jou uitleggen wie hij is en wat zijn bedoeling is. Hij wil je alles geven wat je nodig hebt. Alles geven wat je nodig hebt om te groeien, om uit je geestelijke armoede te komen, om je te laten worden wie je zijn kunt. Vaak sponsort hij je op die manier heel ongemerkt, zie je het niet eens. Vaak gaat dat via andere mensen. Heb je geen direct contact met hem, hij doet niet direct dingen voor je, maar hij gebruikt er andere mensen voor. Die voorzien van begeleiding, goede adviezen. Hij heeft je zelfs een handboek voor je leven gegeven, wat je kunt lezen wanneer je wil. Maar hij verplicht je tot niets. Hij blijft op afstand, je hebt alle vrijheid om ermee te doen wat je wil. Een hechte relatie zul je op die manier niet krijgen als ze blijft bij een enkele brief, zo nu en dan. Als ze blijft bij een relatie op afstand. Niet dat hij dat niet wil, Hij wil dat graag. Hij wil je ze nu en dan zelfs komen opzoeken. Hij wil persoonlijk kennis met je maken. Gewoon daar waar je bent. En dan mag je hem rondleiden in je leven. Dan mag je hem laten zien waar je woont en wat je doet. Met wie je omgaat. Maar misschien wil je dat wel niet. Misschien vind je het wel prima zo. Vind je een bezoek van je sponsor zelfs een beetje lastig. Een sponsor op afstand is gemakkelijker, wat vrijblijvender. Maar de reden dat je dan geen echte relatie met hem krijgt, is omdat je gewoon te weinig contact hebt. Te weinig direct contact. Om een relatie te krijgen moet je elkaar opzoeken. Moet je communiceren, moet je met elkaar praten, moet je dingen met elkaar delen. Moet je je kwetsbaar durven opstellen. Moet je die ander toelaten in gebieden waar je jezelf onzeker over voelt. Of waar je eigenlijk niet wil dat iemand binnenkijkt. En zo'n relatie moet gebouwd zijn op vertrouwen, op commitment, op liefde. En daar moet je in investeren en dat kost dat. Je kunt erover kiezen om adoptiekind van God te worden. Om je door hem te laten adopteren. Dat is nogal een keus. Het is een grote stap, die maak je niet zomaar. Het is ook heel verstandig om niet ergens aan te beginnen zonder daar goed over na te denken, zonder te weten wat je te wachten staat, want dat heeft consequenties. Je zult je moeten aanpassen. Opgenomen worden in een nieuw gezin, in een nieuwe familie en een nieuwe cultuur betekent dat je je moet aanpassen aan de gewoonten, aan de gebruiken die daar heersen. Misschien moet je iets doen aan de manier waarop je je gedraagt, je taalgebruik, je normen en waarden. Er kunnen hele andere regels gelden met betrekking tot respect, of eerlijkheid, of fijngevoeligheid. Het zou zo kunnen dat je meer rekening met anderen moet gaan houden, of dat je moet leren om sorry te zeggen. Het zou ook zo eens kunnen dat je dingen moet afleren, dat je spullen moet loslaten, dat je misschien afscheid moet nemen van vrienden die een invloed op je hebben die niet past bij hoe het toegaat in dat nieuwe gezin. En laten we het even niet bagatelliseren, even heel simpel. God stelt nogal hoge eisen aan zijn kinderen. Hij adopteert niet zomaar iemand. God is God en je kunt niet zomaar bij hem komen. Je moet volkomen, heilig, onberispelijk, rechtvaardig zijn om in aanmerking te komen voor adoptie door God. Geen diefstalletje, geen leugentje, geen lelijk woord, geen hatelijke opmerking, geen smetje of vlekje mag aan je kleven. Geen vloek, geen scheldwoord, niets. Geen enkel moment in ons leven waarin we zelf God wilden zijn, wilden doen wat we zelf wilden, zonder verantwoording af te hoeven leggen aan de schepper. Maar het is helemaal duidelijk dat niemand voor ons daaraan voldoet. Vanuit onszelf willen we allemaal graag zelf bepalen wat goed en wat kwaad is, wat de regels voor ons leven zijn. We willen onze eigen God zijn. Dat zit in ons. Daarmee hebben we God van de troon gestoten die hem in ons leven toekwam. Wij komen niet in aanmerking om bij God te horen. We voldoen niet aan de eisen die hij stelt aan zijn kinderen. En God weet dat heel goed. In Genesis 8 staat een heel klein zinnetje. Dat is die geschiedenis van Noach. 40 dagen heeft het geregend en 100 nog wat dagen heeft Noach in die ark gezeten. Op een gegeven moment komen ze er weer uit. En Noach bouwt een altaar voor de Heer. Laten we eens even kijken. In Genesis 8, vers 20 en 21. Daar staat: en Noach bouwde een altaar voor de Heer. En hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels. En bracht brandoffers op dat altaar. En de Heer rook die aangename geur. En de Heer zei in zijn hart: ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. Dit weten we allemaal, hè, dat God zegt van ik zal dit nooit meer laten gebeuren. Maar er staat dat kleine zinnetje waar wij zo snel overheen lezen. Er staat: de gedachtenspinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. God heeft niet belooft van ik zal nooit meer de aarde vernietigen of de mensheid vernietigen, want ik heb er spijt van dat ik dat gedaan heb. God zegt, ik heb door dat het geen zin heeft. Ik kan overnieuw beginnen met de mens, maar het kwaad zit nou eenmaal in de mens. En God ziet dat. Het hart van de mens is al slecht van de jeugd af aan. God erkent dat wij niet in staat zijn om het goede te doen. Zijn hoge eisen, daar komen wij nooit aan. We staan schuldig tegenover hem en we kunnen op geen enkele manier onze schuld voldoen. We staan helemaal met lege handen. En we weten allemaal, God heeft dit voor ons opgelost door zelf naar de aarde te komen. Menselijk lichaam aan te nemen en in Christus Jezus onze schuld op zich te nemen. Hij heeft de straf gedragen voor onze hoogmoed, ons egocentrisch denken. Hij heeft de straf voldaan en daarmee zijn wij vrij van schuld. Heilig, onberispelijk en rechtvaardig. En dan staat er in Romeinen 3, Bijbelteksten, ze zijn zo mooi, er staat zoveel moois in deze Bijbel. Romeinen 3, vanaf vers 20, er staat, God schenkt vrijspraak aan allen die in Christus Jezus geloven. Er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de heerlijkheid van of de nabijheid van God. En iedereen wordt uitgenade die niets kost, door God als rechtvaardig aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Als we geloven dat Jezus de Christus is, de door God gezalfde, de Heer, dan spreekt God ons vrij van alles wat we verkeerd gedaan hebben. Van de grootste misdaad tot het kleinste smetje, er blijft helemaal niets achter. We zijn volledig rechtvaardig. We zijn heilig. Maar dan komen we ook in aanmerking om bij God te mogen horen. En dat is precies waar het God om gaat. Kijk eens in Efeze 1, vers 3 tot 5. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Hij heeft ons uitverkoren, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. In zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Wij kunnen kinderen van God worden, daar zijn we toe voorbestemd. Dat was Gods plan, dat was Gods bedoeling. En iedereen die erkent dat hij God genegeerd heeft en zijn eigen God geworden is en daardoor schuldig staat tegenover God, die erkent dat hij niet zelf in staat is om die schuld kwijt te raken en alleen van zijn schuld verlost kan worden doordat Jezus onze schuld gedragen heeft, die Jezus erkent als zijn verlosser, die heeft de mogelijkheid gekregen om Gods kind te worden, door hem geadopteerd te worden. En wat lazen we nou net aan het begin in Galaten 3, vers 26? Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Als u gelooft in Christus Jezus, dan bent u een kind van God. Als we voor hem gekozen hebben, dan horen we bij hem. De vraag blijft wel, op welke manier? Ben je een sponsorkind of ben je een adoptiekind? Die vraag moet je zelf beantwoorden. Ik denk dat het belangrijk is om jezelf af te vragen waarom God jou die vraag laat beantwoorden. Het is essentieel. In een menselijke situatie, de adoptieouders kiezen voor adoptie. De sponsorouders kiezen voor sponsor. Het kind zelf is een ontvangende partij, heeft daar eigenlijk niks over te zeggen. Hier bij God is het anders. Waarom doet God het op deze manier? Is dat niet te vrijblijvend dat je gewoon zelf die keus hebt? Heeft hij niet de volle prijs betaald om jouw schuld te verzoenen? En zou hij dan ook niet mogen bepalen welke relatie hij met jou heeft? Heeft hij geen recht op jou? De reden dat God jou de keus laat, is dat hij je nergens toe wil dwingen. Hij laat je vrij. Hij wil heel graag dat je zijn kind bent, met alles wat erbij hoort, maar hij laat de keuze aan jou, want alleen dan kan het tot een echte relatie leiden. Een relatie kun je niet dwingen. Je ziet dat soms bij adoptiekinderen, die groeien op in een gezin. Dat gaat niet altijd goed. Als die kinderen zeggen, jij bent niet mijn vader, jij bent niet mijn moeder, dan zie je dat daar verhoudingen heel scheef gaan. Liefde laat zich niet dwingen. Het is misschien ook wel veel te lastig. Adoptie is niet een klik, een moment, een knop die je omzet. Adoptie is een traject. Dat duurt jaren. Je zult moeten wennen aan je nieuwe omgeving. Je zult moeten wennen aan je nieuwe vader in dit geval. Gewoon het besef dat je niet in staat bent om aan de standaard van die vader te voldoen. Dat kan nog best heel lastig zijn. Die drempel die zo hoog is, kan al genoeg zijn om te zeggen, laat maar. Ik ga het maar niet doen, want dat gaat mij toch niet lukken. Je beseft dat als je Gods kind bent en als je zijn naam draagt, dat er ook een bepaalde levensstijl bij hoort. Als mensen weten dat je bij hem hoort, dan kijken ze jou ook op een andere manier aan. Ze kijken God aan op wat jij doet. Ze kijken jou aan op hoe jij als kind van God bent. En dat is niet altijd makkelijk. Ik ken dat gevoel. Dan mijn lieve sponsorkind. Weet je? Maar kijk dan eens naar die gelijkenis van die verloren zoon. Ik denk dat dat essentieel is in dit verband. Die zoon die... Hij was een kind van de vader, maar hij eiste al de erfenis op voordat pa dood was. Beetje bizar. Even lekker. Je eigen kind plukt je bankrekening neer. Of plukt je bankrekening leeg. Gaat er met geld vandoor. En hij besteedde al dat geld waar zijn vader hard voor gewerkt had. Wat zijn vader verdiend had. Waar hij zelf nooit iets aan gedaan heeft. Hij besteedde het aan feesten, aan drank, aan hoeren, aan zaken waarvan hij wist dat zijn vader het niet eens goed zou keuren. En pas toen alles op was en hij volkomen berooid en met lege handen achterbleef, toen kwam hij bezinnen en besloot hij terug te gaan naar die vader. Hij besefte drommels goed dat hij nergens meer recht op had. Zijn deel van de erfenis had hij inmiddels opgemaakt. Hij was klaar. Hij had in feite zijn vader al doodverklaard door die erfenis op te eisen. En hij besloot zijn vader te vragen van, geef mij gewoon een baantje en dan ben ik al tevreden als ik maar te eten heb. Hij zou werken als er werk was en honger lijden als er geen werk was. Maar alles beter dan wat hij nu had. Weet je wat die vader deed? In Lucas 15 staat, zijn vader zag hem al in de verte aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem op de hals en kuste hem. Dat is liefde. Dat is hoe een vader van zijn kind houdt, hoe God van jou houdt. Ook al heb je er een puinhoop van gemaakt, ook al schaam je je kapot, ook al heb je al tientallen jaren een relatie met God, maar doe je er maar zo weinig aan en negeer hem voor een groot deel. Als je thuis komt, als je jaren weg geweest bent en je komt thuis, dan ziet God je aankomen, hij rent je tegemoet, kust je en neemt je weer aan als zijn kind. Maar ook als je er geen puinhoop van gemaakt hebt, als je net mens bent, een nette christen, maar je hebt God niet de liefde gegeven die hem toekomt, je hebt niet die relatie opgebouwd met hem waar hij naar verlangt, maar je hebt hem veel meer als een sponsor gebruikt en wat iets gevraagd als je wat nodig hebt. Ook dan wil God je als zijn kind aannemen. Ook dan wil God je opnemen in zijn gezin en jouw liefhebbende vader zijn. Niet alleen je sponsor, maar ook je vader. En behalve zijn liefde wil God je nog veel meer geven. Er zit veel meer in het vat. Kijk eens in Galaten 4, vers 6 en 7. De laatste versen van het stuk waar wij gelezen hebben. Daar staat, nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. God heeft ons als zijn kinderen geadopteerd, niet omdat wij zo heilig zijn, maar omdat zijn zoon ons heilig gemaakt heeft. Wij zijn Gods kinderen, zoals Jezus zijn zoon is. God kijkt naar ons op dezelfde manier als waarop hij naar Jezus kijkt. naar zijn eigen zoon. Voor hem zijn wij gelijk aan Jezus. We hebben diezelfde status. Dat is onbegrijpelijk. We hebben dezelfde rechten. Zijn net als hij erfgenamen. Delen in de heerlijkheid, in de rijkdom van God. Het is nogal wat. Besef je dat dit is waar God naar verlangt. Om je die volledige status van geadopteerd eigen kind van God te geven. Zodat je net als Jezus deel uitmaakt van zijn gezin. Ben je daarvan bewust? Beseffen wij dat wel? Wat een bijzondere positie we hebben. Erfgenamen van God. Het vreemde van God is dat ook zijn sponsorkinderen net zo hard erfgenamen zijn. Dat ook als je op afstand blijft, ook als je God alleen maar vraagt als je wat nodig hebt. Als je kunt getuigen dat Jezus voor jouw zonde gestorven is, dan zegt God, joh, ook jij mag delen in die erfenis. Ook jij hoort daarbij. Maar God verlangt zo erg naar een diepere relatie, naar meer. Hij wil ons die bijzondere positie geven. Dat is een enorm voorrecht. Ook een verantwoordelijkheid. Dat moet een verschil maken in ons leven. We kunnen niet doorgaan met wat we deden als we door God geadopteerd zijn. Als we bij hem als zijn kinderen horen. Dat is iets om trots op te zijn. Dat is iets om van de daken te schreeuwen. Om anderen te laten weten. Als je beseft wat het betekent om werkelijk een kind van God te zijn. Dan loop je toch de hele dag met een grijns van oor tot oor op je gezicht. Maar ja. Ik weet het, het is niet gemakkelijk om geadopteerd te zijn. Het is wennen, het verandert van alles. Je voelt je misschien de hele tijd niet helemaal thuis waar je vandaan komt, maar ook niet waar je nu bent. Het kost tijd en moeite. Het is veel gemakkelijker om een sponsorkind te zijn, maar wat mis je dan veel? Wat zou het jammer zijn? Ik wil je oproepen om de moeite wel te doen, om te investeren in de relatie met God. Om contact te hebben met je adoptievader. Om die band met hem te bouwen. Om bij hem binnen te stappen. Gewoon met hem te babbelen. Noem hem papa. Je mag hem papa noemen. En hij neemt de tijd voor je. Hij luistert altijd. Hij slaat zijn armen om je heen als je lang bent weg geweest. En zegt, zoon, wees welkom. Fijn dat je er weer bent. En hij rent op je af om je te omarmen. Amen. We gaan samen zingen uit Johannes de Heer. Ja, wat prachtig oud lied. Ik ben een koninklijk kind. We mogen beseffen, we mogen een kind van de koning zijn. Thank you. gaan samen het avondmaal vieren. Ik wil Irma en Jan uitnodigen om mij erbij te helpen. Ik mag u allemaal welkom heten aan de tafel van de Heer. Het is niet de tafel van de Baptistengemeente Apeldoorn. Het is de tafel van de Heer waarin God zelf, de Heer Jezus Christus, ons uitnodigt om hem te ontmoeten. Hem te ontmoeten in die nieuwe tekenen die hij gegeven heeft van zijn lichaam, van zijn bloed dat voor ons vergoten is. Dat aloude Pesach, wat al jaren gevierd werd in Israël, wat Jezus ook met zijn discipelen vierde vlak voordat hij gekruisigd zou worden, maar waar een hele nieuwe betekenis aan gegeven is. Dat brood wat ze braken, wat het teken was van de haast, van de spoed die ze hadden, de haast die ze hadden om te ontsnappen aan de slavernij, dat heeft Jezus veranderd in het teken wat van zijn lichaam, wat ons laat vrijkomen van de slavernij van zonde en dood. Die beker van dat bloed, wat terugwijst op het bloed wat aan de deurposten werd gesmeerd. Wat ervoor zorgde dat de engel des doods de deur passeerde en niet binnenkwam om de eerstgeborenen te doden. Het was bevrijding van de dood. En Jezus zegt, door mijn bloed is er een heel nieuwe situatie ontstaan. Door mijn bloed mag je vrij zijn van zonde, van dood. De dood werd overwonnen. Nieuwe verbond in zijn bloed. Dat mogen we gaan. Ja, daar mogen we in geloven. Wij vieren een avondmaal waar iedereen welkom is. Maar daar is wel een voorwaarde aan verbonden. We willen heel graag dat u kunt getuigen dat Jezus voor uw zonde gestorven is. Dat u gelooft dat zijn dood en zijn opstanding voor u het nieuwe leven gegeven heeft. En mocht u hier te gast zijn, dan willen we ook wel graag dat u ook in een goede relatie met uw thuisgemeente verkeert. Zijn er gasten in ons midden die met ons het avondmaal willen vieren? Zo niet, dan gaan we gewoon samen door. Ik wil graag de inzettingswoorden van het heilig avondmaal met u lezen uit Matteüs 26. Daar staat, toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit en hij brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, neem en eet, dit is mijn lichaam. En dit brood, zoals het hier is, dat zoiets heeft Jezus genomen. Het brood wat hij toen had, zag er anders uit. Het voldeed aan bepaalde regels, wat te maken had met die haast, met die zuiverheid. Maar de symboliek die wij nu doen met dit brood is niet anders. Het gaat om het verbreken van het brood als teken van het verbreken van het lichaam van Christus, die aan het kruis voor ons gestorven is. Zijn lichaam is gedood voor onze zonde. Irma, mag ik jou vragen om te bidden voor het brood?
Ja, trouwe vader, dank u wel dat wij weer aan deze tafel mogen zitten hier in vrijheid. Dat wij mogen gedenken wat u voor ons gedaan heeft, Heer. Dat u uw zoon heeft gestuurd. Dat wij door het breken van zijn lichaam, dat wij uw vader mogen noemen, Heer. Dank u wel daarvoor. Amen.
Gaan jullie nu eerst rond met het brood? Ik wil u vragen om, als u het brood genomen heeft, om dat vast te houden, zodat we allemaal tegelijk het kunnen eten. Jezus zegt tegen ieder van ons persoonlijk, tegen jou persoonlijk, dit is mijn lichaam dat voor jou verbroken is. Neemt en eet het. En Jezus nam een beker en sprak het dankgebed uit en hij gaf hen de beker met de woorden. Drink alle hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten, tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Dit is mijn bloed, zegt Jezus. Het bloed van het verbond, een heel nieuw verbond. Dat wil niet zeggen dat het verbond met Israël verworpen is. Met Nederland, Jezus zet er een verbond bovenop, een verbond wat verder reikt dan Israël. Een verbond wat geldt voor zijn geloofsgenoten, voor zijn volksgenoten, voor de Israëlieten. Wat geldt voor iedereen, wat geldt voor ons. Wij mogen bij hem horen, geënt op het oude Israël. Wij mogen delen in het nieuwe verbond. Het verbond in zijn bloed. Het bloed dat voor ons vergoot is tot vergeving van onze zonden. Jan, wil jij bidden voor de beker?
Trouwe, liefdevolle God, Heer, we danken u dat we nu samen deze beker mogen drinken. Heer, teken van het vergoten bloed, Heer, hoe u de weg vrijgemaakt hebt voor ons, zodat wij ons volledig uw kinderen mogen noemen. Heer, niet aan de zijkant hoeven staan, Heer, maar ons, ja, uw vader mogen noemen. Dat we papa mogen zeggen, Heer, dat we, ja, dat u het zo bewerkt heeft, dat er niets meer in de weg staat. Heer, we danken u voor dat grote offer. Amen.
Degenen die dat op prijs stellen, in het midden van de bladen staat druivensap. En laten we ook hiermee op elkaar wachten.
Dat weet de Heer voor jou. Jezus zei, drink alle hieruit. Dit is het bloed van mijn nieuwe verbond. Dit deed de Heer voor jou. Heer Jezus, dank u wel voor dat bijzondere, grote offer wat u voor ons gebracht hebt. U die God bent naar de aarde gekomen om mens te worden. Om net als wij te lijden, om net als wij te moeten sterven. U bent niet gestorven voor uw zonde, maar voor die van ons. U hebt onze schuld op u genomen en u hebt alles weggedaan door uw dood. Dank u Heer voor dat enorme voorrecht wat wij mogen hebben, dat we bevrijd zijn van alles wat ons bij u vandaan gehouden heeft. Dat we geheiligd mogen zijn in uw bloed. Dat we aangenomen mogen zijn als kinderen van de levende God, de schepper van hemel en aarde. En dat we met u, Heer Jezus, mogen delen in de erfenis. De erfenis van de heerlijkheid, het eeuwige leven, de glorie. Het fantastische leven wat we bij God mogen krijgen. Heer, we hebben geen idee hoe groot en hoe bijzonder dat is. Maar help ons, Heer, om daar naar uit te kijken. Om daar ons leven ook op in te richten. Om dat mee te nemen elke dag. Wetenschap dat we door u aangenomen zijn als uw eigen kinderen. Help ons, Heer, om als we nog sponsorkinderen zijn, als we ons nog zo gedragen, om dan te werken aan onze relatie met u. Om die relatie te zoeken en om tegen u te zeggen van, Heer, ik wil uw adoptiekind zijn. Ik wil echt bij u horen. Ik wil echt in uw gezin opgenomen worden. En ik wil mijn leven ook inrichten als een kind van God. Als een koningskind. Heer, u geeft ons zoveel om trots op te zijn. Help ons, Heer, om dat ook uit te dragen in onze levens naar de mensen om ons heen. Dank u, Heer, voor wat u gedaan hebt. En dank u voor u, wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wij gaan nog een lied zingen. Mijn Jezus, ik houd van u. Ik denk dat dat een lied is waar we bij mogen gaan staan. Als je dat met heel uw hart wil zingen, laten we dat dan van ganse harte doen.
Heer God, zijn grote woorden die we gezongen hebben. Het zijn woorden waarin we onszelf vaak afvragen van, is het wel zo? Heer, heb ik nog nooit zoveel van u gehouden als nu? Wat beweegt mij dan nu om zoveel van u te houden? En hoe laat ik dat dan merken? Wat zien mijn buren ervan? Wat zien mijn collega's ervan? Heer, ga met ons mee als we het dagelijkse leven weer ingaan. Vul ons, Heer, met uw Heilige Geest. Vul ons met uw blijdschap. Vul ons met uw liefde voor de mensen om ons heen. Zodat ze zien, Heer, dat we bij u horen. Zodat ze zien dat we van u houden. En dat u oneindig veel van ons houdt. En dat we uw liefde mogen doorgeven aan al die mensen. Help ons, Heer, om al een voorschotje te nemen op die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. Om al vooruit te mogen kijken naar die luister waarmee u ons wil bekleden. En Heer, om die jas nu alvast aan te trekken. Om nu al weer uw heerlijkheid te tonen aan de mensen om ons heen. Heer, dat vraagt dat van ons. Dat vraagt dat we onszelf loslaten. Dat we onszelf overgeven aan u. Dat we onze eigen schaamte en gêne en ja, gevoeligheden loslaten. Dat we ervoor kiezen, Heer, om door u geleid te worden. Dat we ervoor kiezen, Heer, om te doen wat we weten dat goed is. Wat vaak een enorme drempel is. Heer, we praten niet zo gemakkelijk over u tegen mensen die we elke dag ontmoeten. We zijn niet zo gemakkelijk getuigen van uw grootheid en uw liefde. Heer, we proberen dat te zijn door onze houding en door vriendelijk en geduldig en liefdevol te zijn. Maar Heer, help ons om te getuigen van wie u bent in ons leven. Maar Heer, dat vraagt ook dat we u ervaren in ons leven. En dat vraagt weer, Heer, dat we bouwen onze relatie met u. Kom ons tegemoet, Heer, want we zijn er niet goed in. We zijn er niet goed in om elke dag weer u op te zoeken en ons leven met u te delen. Om u gewoon papa te noemen en bij u aan te lopen en met u in gesprek te gaan. Heer, het leven gaat zo zijn eigen gangetje en we zitten zo lekker in de sleur. Maar Heer, wilt u ons van binnen veranderen, zodat we verlangen naar het samen zijn met u. Heer, laat ons proeven van hoe goed het is om bij u te zijn. En verander ons van binnenuit. Op zo'n manier, Heer, dat iedereen in ons kan zien dat we kinderen van u zijn die iets hebben wat zo bijzonder is en wat zo groot is en zo mooi is. Wat zo hoopvol is en wat zo'n zekerheid geeft voor de toekomst dat ze daar jaloers op zijn. En dat ze aan ons zullen vragen, van, joh, geef mij iets van wat jij hebt, want ik zie dat het goed is. Heer, ga met ons mee als we dagelijks leven ingaan en leid ons, bescherm ons. Hou ons leven in uw hand. Ik bid speciaal voor hen die ziek zijn. Mensen die het moeilijk hebben, op wat voor manier dan ook. Mensen die te lijden hebben. Heer God, wilt u dragen en wilt u in alle pijn, in verdriet, wilt u daar uw vreugde geven. Omdat het lijden van nu niet opweegt tegenover al die heerlijkheid die u ons nog gaat geven. Laat ons zien, Heer, wie u bent. En help ons om heel dicht bij u te blijven. In Jezus' naam vraag ik u dat. Amen. Irma, je hebt nog mededelingen? Mogen we even bij gaan zitten, Jan? Sorry.
Ik had nog een paar mededelingen, inderdaad. De bloemen gaan deze dienst naar de Loof voor de liefdevolle verzorging van onze broeder Jon Olderode. We hebben ook weer gebed bij de kaars. Daar staan een broeder en een zuster. Wilt u voor u laten bidden? Wilt u danken? Wilt u met hen bidden of met hen danken? Bent u vaart welkom. In de nieuwsbrief staat ook nog dat de vrouwendag van 9 november aanstaande, die wordt verzet naar het voorjaar door alle omstandigheden van de afgelopen tijd. De collect hebben we natuurlijk ook. De eerste is voor de gemeente en de tweede is voor de Wereldvrouwengebedsdag. In de nieuwsbrief staat de link. Ik heb hem even ingelezen. Ik had niet geweten dat het al zo lang bestaat, vanaf de oorlog. Dus misschien wel interessant om het toch even te openen. Dan is er natuurlijk nog weer koffie en thee in de tuinzaal om na te praten over deze mooie dienst. Dan wil ik u alvast een fijne week wensen.
Ja, dan mogen wij deze dienst nog afsluiten met iets heel bijzonders. En dat is een zegen die God ons wil geven. Komt u daar bestaan? We hebben een machtige God die met ons mee wil gaan, die bij ons wil blijven, die voor ons wil zorgen, die een relatie met ons wil,
maar die ons ook zijn zegen wil geven, die het goede voor ons wenst. En dat is wat hij eigenlijk geeft. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere schijnen zijn licht op uw wegen en hij zal bij u zijn bij alles wat u doet. De Heer wil in uw hart wonen en wil u van binnenuit zegenen en tot zegen laten zijn. Ga met hem vandaag. Amen. We zingen nog samen Wij reizen met elkander. Een prachtige traditie. Dus dat is mooi om elkaar daarbij ook de hand te geven. En dat betekent dat we ook lekker bij u komen staan.